Nou, we gaan vanavond een bijzonder onderwerp behandelen. Voor jullie, maar eerlijk gezegd ook voor mij. Want het is nou niet zo mijn gewoonte om, als er zich een bepaald nieuwsfeit voordoet, om daar meteen de Bijbel bij te pakken en allerlei teksten op te zoeken. En zo'n gebeurtenis dan ook meteen te willen duiden of wat dan ook. Eerlijk gezegd ben ik daar altijd wat terughoudend mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik vrijdagavond aan de tv toch gekluisterd zat om te kijken wat daar allemaal zich afspeelde. En ook om met name ook die inauguratierede van Trump te beluisteren. Ja, was dat voor mij wel iets wat ja, me eigenlijk die dagen daarop heel erg heeft bezig gehouden. Ik heb er zondagochtend ook over gesproken in Sliedrecht. Althans een deel van mijn prediking ook daaraan gewijd. En ja, op zeker moment had ik het toch ook op mijn hart om ja, het ook vanavond met jullie te delen. En dan ja, hebben we inderdaad even de keuze moeten maken om de reguliere Bijbelstudie, hè, met het thema wat we eigenlijk al hadden doorgegeven, om dat toch even te laten schieten. En het vanavond met jullie dan te hebben over, ja, en iemand heeft het al opgegoogeld en kon het niet vinden, de Trump Tower theologie. Nou, die, daar zul je ook nog niet, nog niks van vinden op het internet. Maar misschien langzamerhand wel. Want ik denk dat datgene wat Trump met name ook tijdens zijn inauguratiereden heeft gesproken, dat het niet zomaar neutraal terrein is. Maar dat daar ook duidelijk een theologie achter schuil gaat. Een bepaald zicht op de geestelijke dingen die hij ja, met name dus tijdens die reden ja, dat zo te bedde heeft gebracht. Nou, de Trump Tower theologie, en je begrijpt waar ik vanavond toch ook vooral naartoe wil, is namelijk Genesis 11. En daar zullen we ook zien dat daar eigenlijk heel veel verbanden liggen tussen datgene wat daar beschreven staat, namelijk de torenbouw van Babel, het gedachtegoed van Babel, wat we ook naar mijn idee ook heel herkenbaar ook terugvinden in het gedachtegoed van Trump. Ik heb dus maar een presentatie van gemaakt in de gauwigheid, moet ik zeggen, om het jullie ook wat gemakkelijk te maken. En daar zul je ook een aantal teksten vinden die je natuurlijk ook tegelijkertijd ook, dat is altijd goed, ook in je Bijbel kan opzoeken. Want nu, wij zijn nog maar niet zo heel lang geleden in New York geweest, in Manhattan. En eigenlijk als je Manhattan binnenkomt, dan kom je eigenlijk al heel snel onder de indruk van al die torens die daar zijn. Die geweldige wolkenkrabbers. En ja, het is toch wel intimiderend als je daar zo loopt. Het is enerzijds heel mooi, interessant en leuk, hè, om die beelden die je dan op de televisie wel eens hebt gezien, om die in het echt te zien. En tegelijkertijd heeft het iets intimiderend. Het geeft iets aan van de grootheid van de mens. En misschien zou ik ook wel kunnen zeggen de grootheid, waanzin van de mens die, hè, in die torens dan ook tot uitdrukking komt. En als je daar zo loopt, en we zijn daar dan geweest voornamelijk, zoals jullie weten, om daar de Joodse gemeenschappen, hè, te bezoeken en hun het woord van God aan te bieden. Maar als je daar dan zo loopt, dan kom je eigenlijk als vanzelfsprekend, ja, in gedachten, dat beeld wat dan beschreven wordt in Genesis 11, die stad, hè, met die toren die tot in de hemel reikt. Nou, het is opmerkelijk dat dat ook Trump, hè, en dat hele bedrijf, je zou kunnen zeggen het familiebedrijf, hè, wat hij runt, ja, het grote en het meest in het oog springende icoon is de toren, hè, of zelfs zijn meerdere torens, waarin, ja, heel duidelijk ook die grootheid van zijn imperium tot uitdrukking wordt gebracht. En ja, het is toch wel heel opmerkelijk als we eens even erbij stilstaan bij hoe nou Trump aan de macht is gekomen. Ik kreeg dit plaatje via de WhatsApp een paar dagen geleden toegestuurd door onze zoon Paul. The History of USA Presidents. En dan valt met name de laatste hier wel op. De voorlaatste, de Afro-Amerikaan, Obama. En dan de laatste, de clown. Zo werd hij eigenlijk ook getypeerd in zijn tijd van verkiezingsretoriek. Als je dan zo luisterde naar hem, dan leek het een persoon die eigenlijk nauwelijks serieus te nemen was. Het deed mij eigenlijk ook wel denken aan wat je leest in Daniël 11. En daar gaat het over degene die straks op het wereldtoneel zal verschijnen. Dan ook degene zal zijn die straks op een gruwelijke wijze als de antichrist, zoals we hem ook wel aangeduid vinden, zich zal manifesteren. En het is dan zo opmerkelijk. Het gaat me even om vers 21 van Daniël 11. Ik heb het even uit de NBG. Dan staat er: en in zijn plaats zal een veracht man opstaan. En je ziet in dat gedeelte dat er meerdere machthebbers zijn, maar dat de ene plaats maakt voor de ander. En dan komt er een, en dat is dan heel opmerkelijk, waar je dan leest: zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. En onverhoed zal hij echter komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Nou, niemand had hem de waardigheid toegedacht. De koninklijke waardigheid toegedacht. En dat was ook wel een tekst die in mijn gedachten kwam met betrekking tot Trump, die uiteindelijk dan toch daar verkozen is. En toch die plaats daar heeft, zich dat heeft toegeëigend daar in dat Witte Huis. Ik zeg dus niet, laat ik dat ook meteen vanavond onderstrepen, dat Trump de antichrist is. Beslist niet. Maar er zijn wel heel veel kenmerken die ons wel doen denken aan degene die straks het wereldtoneel zal verschijnen. Zoals we weten, inderdaad, heeft ook de antichrist ook heel veel voorlopers. Hè? Ook allerlei prototypes in de geschiedenis gekend die eigenlijk ook allerlei kenmerken hadden, hè, die toch ook wel heel erg leken op deze persoon die wij hier dus vinden in Daniël 11, die onverhoed zal komen en ook iemand zal zijn waar eigenlijk niemand van verwacht had dat hij die koninklijke waardigheid zich zou toe-eigenen. Wel nu, we hebben natuurlijk een machtswisseling gehad in Amerika. Want er is natuurlijk ook een afscheid genomen van Barack Obama. 8 jaar lang heeft hij in het Witte Huis gezeten. En kenmerkend toen hij aantrad 8 jaar geleden, dat hij zei: yes, we can. Dat is zijn motto geweest. Waar hij toch ook wel heel erg sterk ook heeft geappelleerd op de gevoelens van zijn kiezers. Wij kunnen het. Wij zullen blijken ertoe in staat te zijn om dat verkiezingsprogramma, om dat waar te maken. Nou, we weten dat daar heel veel niet van is waargemaakt. Maar het gaat me even om die uitdrukking: yes, we can. En je weet, toen hij afscheid nam, toen waren de gevleugelde woorden van Obama: yes, we did. Wel nu, wat opmerkelijk is, is dat hij daar ook meteen aan toevoegt: God bless you en God bless America. Heel opmerkelijk dat dat eigenlijk voortdurend, ook niet alleen bij Obama, maar ook bij Hillary Clinton en natuurlijk dus ook bij Trump, eigenlijk steeds weer uit zijn mond komt: God bless you, God bless America. En dan is het tegelijkertijd zo heel opmerkelijk dat zowel een man als Obama deze woorden dan in de mond genomen heeft, veelvuldig in de mond genomen heeft, en dat hij abortus heeft gelegaliseerd, dat hij het homohuwelijk heeft gelegaliseerd, dat nog een VN-resolutie net op het scheiden van de markt heeft hij die nog niet gevetoed, niet door een veto laten blokkeren. Wat Israël toch ook wel redelijk in de problemen heeft gebracht. En ik las vanmorgen in het nieuws dat notabene een paar uur voor zijn aftreden heeft hij het nog gepresteerd om $221 miljoen door te sluizen naar de Palestijnse autoriteit. En desalniettemin, God bless you, God bless America. Waar voor mij eigenlijk vooral ook duidelijk is, dat het begrip God in feitelijk een meer en meer uitgehold begrip is geworden. Nou was het bij Obama al nooit duidelijk wie hij nou bedoelde als hij sprak over God. Was dat de God van de Bijbel? Of was dat de God van de Koran? Wat bedoelde hij met het begrip God? En wat bedoelde hij en welke God bedoelde hij als hij zei God bless you, God bless America? Wel, wat opvallend is vervolgens, is dat zij tegelijkertijd ook wel een aantal dingen gemeen hebben, deze twee presidenten. Ik wou zeggen bijna predikanten, maar ik hou het maar even op presidenten. Eigenlijk het eerste is dat zij het volk de overtuiging wilde geven dat de wereld maakbaar is. Dat datgene wat, ja, wat er om je heen gebeurt, dat je daar direct invloed op kan uitoefenen. Dat de wereld maakbaar is. En ja, eigenlijk wat daar ook direct ook mee verbonden is, dat ook de toekomst van de wereld ook maakbaar is. Dat die in feite die toekomst is gelegen in menselijke handen. En dan ja, het derde, dat God dus het streven van de mens zegent. Ongeacht of die mens zich nou onderwerpt aan die wetten van God. Ongeacht of die mens nou ja, zich aan Gods heerschappij onderwerpt. God ja, is eigenlijk een onderdeel geworden van jouw handelen. God gaat met jou mee eigenlijk in alles wat jij doet. En je mag ervan uitgaan dat datgene wat jij doet dan ook door God ook gezegend wordt. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het moderne godsbeeld. Praat maar eens met mensen op straat en we zouden het Bas kunnen vragen. Dan zul je merken dat heel veel mensen ja, zo hun eigen beeld van God hebben. En dat is denk ik ook zo ja, typerend bijvoorbeeld voor een beweging als de Remonstranten. Want laten we het tegelijkertijd ook maar even van Amerika nu even naar ons eigen werelddeel en ons eigen land houden, terugbrengen. Mijn God trouwt ook homo's, is het affiche en het motto van de Remonstranten. Wat de Bijbel daar ook over zegt, dat is eigenlijk niet relevant. Die God die ik mij voorstel, die God die ik mij inbeeld, dat is die God die ook eigenlijk een verlengstuk is van mijn verlangens, van mijn begeerte. Ja, van datgene wat ik wens te doen. Mijn God trouwt ook homo's. Ik vond ook dit van de Remonstranten. Waar dan iemand zegt, het betreft die Rinus Gerlofsma, die zegt bij de Remonstranten mag ik ook gewoon echt mezelf zijn. Een kerk waar ze niet zeggen hoe en wat ik moet geloven. Dat mag je zelf invullen. En bij de Remonstranten ben je ook echt welkom. Welkom om te trouwen. Ook als een lesbisch stel of als een homostel het huwelijk wil laten inzegenen. Doet er niet toe, dat kan. Maar ook bij een belangrijk ritueel als avondmaalsviering. Ook daar ben je welkom. Naar goeds Remonstrants gebruik wordt nadrukkelijk altijd iedereen... hoe je ook gelooft of juist niet, uitgenodigd om hieraan deel te nemen. En zegt dan deze Rinus, dat vind ik nou juist zo mooi. Het is een huis van mensen waar ik echt welkom ben om het mysterie van het leven te vieren, ook dat van mij. Ook de wijze waarop ik leef, het doet er niet toe, ik kan ook daar deel aan nemen. Het moderne godsbeeld, wat dus feitelijk dus niet langer is gestoeld op het woord van God, maar wat je volledig zelf kan invullen naar jouw idee en naar jouw gedachten. Het is iets wat we ook terugvinden, en dat zal je niet verbazen, bij deze persoon, namelijk de paus. Die oproept tot samenwerking met alle religies. Ja, het is eigenlijk een menselijke projectie van God. Daar gaat het eigenlijk om. En ja, welke religie je aanhangt, dat doet feitelijk niet ter zake. Wat mij eigenlijk in dit filmpje ook zo opvalt, is dat de een na de ander zegt, ja, ik geloof in liefde. En dat is denk ik ook zo een grote misleiding voor de tijd waarin wij leven, dat liefde is eigenlijk de kern waarop iedereen elkaar vindt, de liefde. Maar let op, als je in 1 Korinthe 13 leest over de liefde, dan blijkt, zo staat daar, de liefde is blijde met de waarheid. Liefde en waarheid zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je een liefde propageert die in feite niet in overeenstemming is met de waarheid, niet met de waarheid ook van Gods woord, en met de waarheid in Christus, ja, dan is dat een valse liefde. Wel, laten we eens even teruggaan naar Amerika, waar we ons toch langzamerhand de volgende vragen kunnen stellen. Namelijk, wordt politiek beleid voorzien van een religieuze vernislaag? Is het zo dat het primair gaat om politiek beleid en daar wordt een mooi vernislaagje overheen gegooid om het wat makkelijker door de strot te krijgen, om zo te zeggen? Of is het net andersom? Wordt er een religieus beleid gevoerd die wordt voorzien van een politiek vernislaagje? Wat is nou eigenlijk, waar gaat het nou in de eerste plaats om? En natuurlijk dan ook de derde vraag, om welke religie gaat het dan? Wat is het religieuze denken dat hier achter schuil gaat? Nou, bij de inauguratie van Donald Trump waren daar 6 geestelijke leiders afgelopen vrijdag aanwezig. En ja, 2 toch wel opmerkelijke. Dat waren Wayne Jackson en Paula White. Nou, ik weet niet in hoeverre jullie deze namen iets zeggen, maar Paula White is de persoonlijke pastor van Trump. Overigens, zij is inmiddels ook aan haar derde huwelijk begonnen, evenals ook Trump. Zij schijnt dus heel veel invloed ook op zijn denken te hebben uitgeoefend als persoonlijk pastor van Trump. Er zijn heel veel uitspraken van haar, maar ik noem er maar 1. Anyone who tells you to deny yourself is from Satan. Iemand, of wie dan ook, die jou zegt dat je jezelf zou moeten verloochenen, daarvan weet je, die is van Satan. Nou, als je dat natuurlijk naast de Bijbel legt, Lucas 9 vers 23, dan is de Heer Jezus die nou juist precies het tegenovergestelde zegt. De Heer Jezus die zegt, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruig dagelijks opnemen en mij volgen. Dan kun je natuurlijk afvragen, hoe kan dat nou? Hoe komt iemand nou tot zo'n conclusie? Hoe kan überhaupt iemand die zich als pastor, als christelijke pastor uitgeeft, tot zulke conclusies komen? Wel, dat heeft alles te maken met het word of faith beweging. Word of faith, dat klinkt mooi. Tenminste, in mijn oren klinkt dat mooi. Want uiteindelijk, zoals Paulus zegt in Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Die 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus dat klinkt heel goed. Maar het gaat er niet alleen om hoe het klinkt, het gaat er vooral ook hoe zo'n uitdrukking, zo'n thema wordt geïnterpreteerd. Zo'n motto wordt geïnterpreteerd. En dan blijkt dit dus 1 op 1 het welvaartsevangelie te zijn. Waar men dan leert dat echt geloof, het ware geloof, het kenmerk van de ware geloof, is garantie voor gezondheid, is garantie voor zakelijk succes en is ook garantie voor een forse bankrekening. Geloof is het middel waarmee Gods handelen in een bepaalde richting gestuurd kan worden. Dus het is niet zo dat God op de troon zit en daar soeverein regeert. Maar jij kan eigenlijk God heel duidelijk vanuit jouw geloof besturen. En dat houdt verband met het volgende motto, wat je in die kringen heel veel hoort. Name it, claim it. Dat bekt zo lekker, hè? Name it, claim it. En dat wil zeggen, je noemt maar datgene wat jij denkt dat jij nodig hebt of dat jij graag zou willen. En je mag dat claimen. Claim dat bij God. Wel, het is opmerkelijk als je dat legt naast Romeinen 11. Dat Paulus daar zegt, ja, niemand is Gods tot een raadheer geweest. De Heere die soeverein is in zijn handelen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zo sluit Paulus die drie hoofdstukken van de Romeinenbrief af. Je ziet dat dit dus in schril contrast staat tussen überhaupt het godsbeeld wat wij in de Bijbel tegenkomen. Waarin we duidelijk vinden dat God soeverein is. En ja, een van de meest bekende woorden van de Heer Jezus in Gethsemane waren: en niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Name it, claim it. Ja, zij zegt ook, die Paula White, dat als je de geheimen van Gods geestelijke wetten hebt leren kennen, dan heb je de toekomst in eigen hand. Je ontketent de welvaart door die te bevelen naar je toe te komen. Geestelijke wetten. Dus als je de geestelijke wetten van dat geloof kent, ja, dan ben je eigenlijk oppermachtig. Dan kun je invloed uitoefenen, niet alleen op je eigen leven, in je eigen leven, en op de toekomst van je eigen leven, maar kun je dus ook invloed uitoefenen, ook om de wereld om jou heen, en op de mensen om jou heen. Een belangrijke basis voor deze gedachte is het boek, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, van Vincent Peale. In 1953, begrijp ik, is dat geschreven. En dat heet De Kracht van het Positief Denken. Dat is een predikant die dit geschreven heeft. Het is niet een humanist geweest, daar zou je het nog enigszins van kunnen voorstellen. Dit was een predikant die meende dat, ja, als je maar positief denkt in de zin, ook zoals nou, een van zijn motto's was, stamp in je hoofd dat je een succesnummer bent, en dan ben je het ook. Je moet je de lat hoog leggen, en vervolgens moet je jezelf aanpraten dat jij in staat bent om datgene wat jij je voor ogen stelt, om dat ook te kunnen bereiken. Die potentie, die is bij jou aanwezig. Overigens, zo is mij opgevallen, is dit ook wel iets wat ook heel kenmerkend is, ook binnen trainingen in het bedrijfsleven. Waarin je vooral je bepaalde voornemens moet hebben. En dan jezelf in moet prenten dat met veel inspanningen jij dat ook kan bereiken. En veel van die trainingen, die doen ook een appel op de potentie van de mens, de potentie om dingen te kunnen doen waarvan jij misschien zelf zou denken dat die buiten jouw bereik zou liggen. Het succes begint in je hoofd, zegt Vincent Peale. Het begint hier. Als daar die overtuiging is, dan zul je zien dat je daar ook naar gaat handelen en zul je zien dat je ook dat zult kunnen bereiken. Misschien had ik nog even terug moeten gaan. Want wat mij is opgevallen, kort geleden ook met een gesprek met iemand die in het onderwijs zit, is, en misschien heb je daar ook wel eens van gehoord, maar naar mijn idee is dat ook een afgeleide daarvan, de kanjertraining. Heb je daar eens van gehoord? Dat op basisscholen worden kinderen getraind om een kanjer te zijn. Om sterk te zijn. Zij worden geëvalueerd, geëvolueerd. geëvalueerd, moet ik zeggen. Ja, ook geëvolueerd. Het is eigenlijk een evolutieproces. Maar het wordt ook geëvalueerd door de groep. De groep die dus het gedrag van zo'n kind bespreekt. De kanjertraining. Die je overigens ook op christelijke scholen vindt. En kennelijk toch ook ja, dit gedachtegoed in zich heeft. Je kunt het. En dan moet je het waarmaken. Jij bent die kanjer. Jij bent stoer. Wij staan om je heen. Wij beoordelen je. En wij zorgen dat jij inderdaad datgene bent wat ja, je redelijkerwijs van jou verwacht mag worden. Nou, het mag duidelijk zijn dat dit denken, ook in onze samenleving, maar als we niet oppassen, ook in ons christelijk gedachtegoed, zomaar kan binnendringen. En wat is het dan belangrijk dat je je bewust bent dat wie we zijn, ja, zonder de Heer Jezus Christus zijn wij tot niets in staat. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, zonder mij kunt gij niets doen. Het is zo tegengesteld aan de Bijbelse boodschap, waar het uiteindelijk de genade is die jou maakt tot wat je bent. Een belangrijk mensbeeld en een belangrijk godsbeeld, hè, waarin God soeverein is volgens de Bijbel en waar de mens degene is die in volkomen afhankelijkheid aan de Heer en aan zijn kracht en zijn genade zijn weg door dit leven mag gaan. Paulus zegt het zo mooi in 1 Korinthe 15 vers 10, vind ik een van die mooie teksten ook die zo prachtig aansluiten eigenlijk bij dit onderwerp. Door genade van God ben ik wat ik ben. En Paulus zegt dat natuurlijk als wedergeboren christen. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En dan zou je zeggen, nou, dat is toch wel een vleugje hoogmoed, Paulus. En dan zegt hij, nee, niet ik, maar de genade God van God die met mij is. En daar gaat het in ons leven eigenlijk altijd weer opnieuw om. Laten we weer eens even teruggaan naar wat er afgelopen vrijdag plaatsvond. Namelijk bij de eetaflegging. Nou, het is je duidelijk geworden dat die eetaflegging plaatsvond met de hand op niet één Bijbel zelfs, maar twee Bijbels. En dan na die eetaflegging, dan kwam die inauguratierede van Trump, waar hij dan zei, je moet je voorstellen, het is nogal wat hij dan zegt, wij zijn getuigen van een nieuw millennium, dat op het punt staat de geheimen van het heelal te ontsluiten, de aarde te bevrijden van ellendige ziektes en de energie, industrie en technologie van de toekomst aan te boren. We staan dus, zijn getuigen van een nieuw millennium. Het woord millennium, dat staat voor 1000 jaar. Nou, daar spreekt de Bijbel ook over, een nieuw millennium dat straks zal aanbreken. Wanneer? Ja, op het moment dat de koning der koningen aantreedt, de Messias, de Heer Jezus Christus, dan zal dat millennium aanbreken. Nee, zegt Trump, dat millennium is eigenlijk al aangebroken. Heel opmerkelijk. En wat is het kenmerk van dat millennium? Het kenmerk is dat de geheimen van het heelal ontsloten zullen worden. De mens, als wereldburger, hij heeft een potentie om dus ook de geheimen van het heelal te ontsluiten. En we komen straks te spreken over Babel. Maar het kenmerk van Babel is die toren die van de top tot in de hemel reikte. Nou, op zondagschool leerde ik dan dat dat inderdaad een geweldige hoge toren was. Die dan inderdaad dan wel helemaal in die hemel dan terecht kwam. Maar ik denk niet dat het zo is geweest, hè. Het was een sterrenobservatorium, zoals er in die tijd ook vele van dit soort ziggurats waren. Sterrenobservatorium waar men in Babel astrologie mee bedreef. Babel is de bakermat van de astrologie, van de hogere kennis, ja, door middel dus van ja, zeg maar het occulte. Wel, opmerkelijk hè, hoe Trump hier een geweldige grote broek aantrekt en dan durft te zeggen dat de geheimen van het heelal zullen worden ontsloten. Met als gevolg dat de aarde bevrijd zal worden van ellendige ziektes. Ja, wat een belofte die je dan geeft. Ziekte, narigheid, ellende. Er gaat een millennium aanbreken, een periode van 1000 jaar, waar deze Trump dan zorg zal dragen dat ieder comfortabel zal leven, dat hij niet bang hoeft te zijn voor wat dan ook, want hij waakt daarover. En in het bijzonder zullen we straks nog zien, zal ook God daar dan over waken. Overigens, als je zo'n uitspraak even legt naast het gedachtegoed van een zekere Adolf Hitler, het nazi-rijk, ook hij meende dat hij degene was die ook dat millennium zou ontsluiten. Dat nazi-regime, dat de overtuiging was toegedaan dat zij dat derde rijk waren, dat grote rijk dat op aarde zou gevestigd worden. Overigens, we kunnen veel meer vergelijkingen treffen, maar een van de opmerkelijke vergelijkingen is ook dat ook de naties op economisch gebied volkomen onafhankelijk wilden zijn van de rest van de wereld. Ze wilden zelfvoorzienend zijn. Nou, dat is ook typisch het gedachtegoed van Trump, dat Amerika moet volkomen zelfvoorzienend zijn. Bedenk overigens, als we het toch nog even over deze machthebber hadden van het Derde Rijk. Zijn motto was één volk, één rijk, één vurer. Dat hij ook geloofde in een bepaalde manier ook in God. Hij sprak over de voorzienigheid. Datgene wat hij tot stand bracht, de gruwelen die hij tot stand bracht. En bedenk hoe gruwelijk hij zich met name ook vergrepen heeft aan het Joodse volk. Het was alles had plaats in de voorzienigheid van het transcendente, van het hogere, van de hogere macht. En zoals je misschien ook wel weet, op de gespen van de riemen van de soldaten in Duitsland, daar stond op God mit uns. De oorlog die wij voeren, de strijd die wij voeren, dat is in feite een strijd die wij met behulp van God dan ook voeren. Met behulp van God trekken wij ten strijde. Ach, ik hoef jullie dat niet te zeggen, maar het mag natuurlijk duidelijk zijn als we het hebben over die ellendige ziektes waar Trump het over heeft, dat dat natuurlijk ook alles te maken heeft, waarmee? Met de zondeval. Dat het niet iets is wat opgeheven zou kunnen worden door een mens, of ook niet opgeheven zou kunnen worden door allerlei technieken die de mens terzijde zou staan, maar dat dat in feite het gevolg is van de zonde. En ik vind het zo mooi dat Paulus dan ook schrijft in Romeinen 8, dat heel de schepping, die ziet rijkhanseld uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Als straks de kinderen van God openbaar worden, in die nieuwe schepping, als zij deel zullen hebben, we zullen daar straks ook mee afsluiten, aan het nieuwe lichaam, dan zal dat vergankelijke overgaan in dat eeuwige. Dan zal inderdaad die volmaaktheid weer terugkomen, ook in de schepping. Want, zegt Paulus, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Overigens, wel goed om hier even bij stil te staan, dat het ook genade van God is dat hij die schepping aan die vergankelijkheid heeft onderworpen. Stel je voor dat wij als zondige mensen zouden leven in een schepping die onvergankelijk is. Die niet de dood zou kennen. Dat zou eigenlijk onze positie nog dramatischer maken. Het is eigenlijk heel bijzonder dat eigenlijk met de val van Adam, met de val van de mens, eigenlijk ook die schepping daarin een soort lotgenoot is. En dat is, denk ik, daar is veel meer over te zeggen, maar even kort te zijn, dat is uiteindelijk toch ook de genade van God geweest. Want nu zijn slotwoorden van Trump zijn. Er zou geen angst moeten zijn. We zijn en zullen altijd beschermd worden. We worden beschermd door geweldige mannen en vrouwen van ons leger en de politie. En nog belangrijker, we worden beschermd door God. En dan vervolgens zegt hij, samen zullen we Amerika weer groot maken. God zegent u en God zegent Amerika. Dat zijn de slotwoorden van zijn inauguratiereden. Dus met andere woorden, die ziektes, die zullen gaandeweg gaan verdwijnen. En we hoeven ook niet bang te zijn, ook voor fysieke overheersing of machthebbers of legers of wat dan ook. Want we zijn veilig. Dit is het beloofde land. Dit is het Messiaanse Rijk. Dit is dat duizendjarig Rijk dat voor jullie aanbreekt, waar je gewoon heel comfortabel zult kunnen leven. En waar dan ook je op geen enkele front, als het nou gaat om je baan of als het gaat om je inkomen. Hij heeft ook gezegd dat God hem ook had aangesteld als, of geschapen heeft als de banenschepper. Al die dingen die zullen allemaal onder de heerschappij van Trump, zullen die allemaal in orde komen. En samen zullen we dan ook Amerika groot maken. Nou moet je je voorstellen dat dit nog eventjes terug de man is die dus pocht en gepocht heeft over het plegen van overspel, respectloos spreekt over vrouwen, over etnische minderheden, over gehandicapten, een brute woorden heeft gesproken, maar toch degene is die dan dat millennium heeft geopend met de overtuiging dat God ons zal beschermen, zo heeft hij zijn gehoor laten vernemen. Nou is de vraag, is dat nieuw? Dat gedachtegoed van Trump. Nou, het is opvallend als je de geschiedenis van Israël leest, dat je eigenlijk voortdurend ziet dat daar een verband is tussen het dienen van God, het gehoorzamen van God, en inderdaad de aardse zegen. Dat is ook het unieke van Israël. We moeten oppassen dat we dat ook niet één op één op onszelf van toepassing willen brengen. Maar inderdaad, dat was de wijze waarop God zijn aardse volk ook zegende met aardse zegeningen. Alleen tegelijkertijd merk je dat als het volk ongehoorzaam was, dat de Heere dan bijvoorbeeld de hemel sloot, dat er geen regens kwamen. En dat het volk dus constateerde dat er wat was, mis was tussen God en hen. En dan zie je dat heel vaak de profeten, de valse profeten, zeiden, nee joh, je moet dat causale verband tussen oorzaak en gevolg, jouw zonde en bijvoorbeeld die vijandelijke legers, of in dit geval waar het hier over gaat in Ezechiël, over die ballingschap waarin een deel van het volk is terechtgekomen, dat heeft niets te maken met jouw ongehoorzaamheid. Die dan dat volk ook bemoedigde om ook in die weg van die ongehoorzaamheid ook voor te gaan. En dan zegt de Heere door de mond van Ezechiël, mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren en zeggen tegen hen die naar eigen inzicht profeteren, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, wees de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien. Dat was het kenmerk van die boodschap van die valse profeten. Dat was een boodschap die goed in het gehoor klonk. Een feel good evangelie zou je kunnen zeggen. Maar zegt de Heere, zij volgen hun eigen geest. Zij hebben dat niet van mij ontvangen. En daarom omdat zij mijn volk misleid hebben door te zeggen vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankele muur en zie de andere bepleisteren anderen die met kalk. Nou, zo stelt eigenlijk de Heere door de mond van Ezechiël zich dat voor. Er wordt een muur gebouwd en die muur is natuurlijk verre van volmaakt, maar die wordt gepleisterd zodat die toch van de buitenkant er mooi uitziet. Weet je, ik weet niet of je wel eens de term spindokters hebt gehoord. Maar dat zijn mensen die dus speciaal in de politiek worden aangesteld, ook in Nederland. maar ook elders in de politieke wereld, die het programma van een politieke partij zo positief mogelijk moeten presenteren. Er wordt een muur gebouwd en er worden allerlei dingen in dat verkiezingsprogramma worden opgesteld. Dingen die natuurlijk niet altijd zo prettig klinken. Misschien soms ook wel besluiten die genomen moeten worden die niet zo prettig zijn. Zo'n muur ziet er eigenlijk helemaal niet zo mooi uit als je het zo ziet. Maar die worden dan door die spindokters worden die bepleisterd. Nou, dat is eigenlijk ten voeten uit, zoals we dat ook in de geschiedenis van Israël tegenkomen. En zoals ook vandaag aan de dag eigenlijk een bepaald beleid aan het publiek wordt voorgesteld. Waarbij dus zo'n muur wordt bepleisterd door spindokters. Nou, een ander punt met Trump is natuurlijk dat hij een vriend is van Israël. Ja, dan denk ik altijd bij mezelf, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Hij is een vriend van Israël. En dat laat hij onder andere merken door het feit dat hij ook die ambassade, zoals je weet, die ambassades die in Tel Aviv zitten, die wil hij ook terugbrengen weer naar Jeruzalem. En daarmee eigenlijk ook aangeven dat Jeruzalem de rechtmatige hoofdstad is van de Joodse staat. Bij zijn inauguratie waren ook kolonisten uitgenodigd. En je kunt je voorstellen dat met name ook die kolonisten weer die messiaanse droom hadden. Want, en dat houdt verband met het gedachtegoed bij de religieuze kolonisten, dat het een principe zou zijn dat naarmate Israël zich meer land toe-eigent, dat de aanwezigheid van God groter wordt. En als je dat proces maar op een of andere manier kan bewerkstelligen, dan zul je zien dat dat uiteindelijk zou uitmonden in de komst van de Messias. Dat is niet in overeenstemming natuurlijk met het woord, maar om eventjes een beetje een beeld te geven van datgene wat er op dit moment in Israël gaande is. Er is weer een messiaanse droom zoals die daar ook was in 1967. Weet je wel, toen die Golanhoogte en die Sinaï-woestijn en die geweldige gebieden, die westelijke Jordaanhoeven, weer onder het beheer van Israël kwamen. Dat was natuurlijk een deel waar we moeten afstaan. Maar dat was eigenlijk ook het idee van, nou, dit zou wel eens het begin kunnen zijn van dat messiaanse rijk dat straks dan zou kunnen gaan aanbreken. Je ziet dus dat die messiaanse gedachte van Trump ook weer aansluit bij Israël. Althans, niet zozeer bij Israël in zijn algemeen, maar vooral toch ook wel bij een deel van die religieuze kolonisten. En Netanyahu heeft al aangegeven dat hij grote verwachtingen heeft van de regering, of de Trump-administratie. En daar heeft hij ook al blijk bij gegeven toen hij afgelopen zondag, moet je nagaan, 2 dagen na de inauguratie, ook toestemming heeft gegeven voor de bouw van 500 Joodse woningen in Oost-Jeruzalem. Ik merk ook, even terzijde, ook onder christenen, dat men het idee heeft dat deze Trump wel eens de man zou kunnen zijn die door God is aangesteld. En dat ook onder christenen de gedachte is dat misschien nu wel ook dat moment is waarop dat groot Israël gedachte weer vat kan krijgen. Ten uitvoer gebracht kan worden. En je ziet hoe subtiel dat is. Hè? Want natuurlijk verlangen we ernaar dat Joodse volk dat land weer terugkrijgt. Alleen tegelijkertijd weten we ook dat met dat land wat zij terug zouden kunnen krijgen, dat dan vervolgens ook de Arabische bevolking ook deel uitmaakt dan van de Joodse staat. En een van de zorgen, even terzijde, want het is nou niet direct het onderwerp, is dat nog maar de vraag is, als Israël dus die, wat men dan noemt, die betwiste gebieden, het zijn eigenlijk niet bezette gebieden, maar betwiste gebieden, als zij die weer zullen terugkrijgen, of het dan nog wel een Joodse staat zal kunnen zijn. Dat wil zeggen, of er dan nog altijd wel een Joodse meerderheid is, of dat er inderdaad een vorm gekozen zal moeten worden waarin ja, ook de Arabische bevolking ook een stem zal moeten krijgen in dat geheel. En de Joodse karakter van Israël daarmee dan ja, ten einde zal zijn, dat specifieke Joodse karakter. Nou, dat heel even terzijde. Ik zelf ben bang, maar ik ben heel voorzichtig met voorzeggingen of voorspellingen. Maar ik ben wel eens bang dat Israël dat al in zo'n kwade reuk is, ten onrechte veelal, binnen de wereldgemeenschap, dat als zij zich inderdaad verbinden met Trump, dat dat nog wel eens veel erger zou kunnen gaan worden. En dat zij daar nog uiteindelijk een meer geïsoleerde positie in de wereld zouden kunnen innemen. Want het mag duidelijk zijn dat ook het termijn Trump op zeker moment ook voorbij zal zijn. Wel nu, ik ga niet te veel zeggen over de politieke gevolgen, maar jullie hebben dat ook inmiddels ook wel opgemerkt. Hè? De rechtse Europese politici voelen zich enorm gesteund. Hè? Geert Wilders van de PVV die spreekt al over een patriotische lente. Je hebt de Arabische lente, maar er zou ook zoiets zijn van het patriotisme. Hè? De vaderlandsliefde die weer, ja, weer opgang doet. Hè? En niet alleen in Nederland bij Geert Wilders, hè? Marie Le Pen van het Front National in Frankrijk. Een vrouw. Vrouwen Petri van het alternatieve Für Deutschland. Ja, dat nationalisme. Hè? Eigen volk eerst, wat mogelijk zou kunnen uitwerken. Een enorme destabilisatie van Europa. Wat natuurlijk ook nog maar afwachten is of er nog meer landen, hè, de Europese Unie zullen verlaten. Maar wat wel kenmerkend is, denk ik, en dat is ook wel een belangrijke trend die we goed moeten onderkennen, is namelijk dat laatste punt, de roep om de sterke man. Naarmate chaos toeneemt, zal daar ook de roep komen naar de sterke man. En eigenlijk is Trump tot op zekere hoogte ook dat antwoord, he, aan die roep om die sterke man. Veel Amerikanen die kracht van Trump en die brute taal van Trump, ja, dat eigenlijk toch wel als heel aantrekkelijk hebben gevonden, als iets waarvan zij meenden dat hij degene was en zou kunnen zijn die hun dromen zou kunnen waarmaken. Want nu, dat is natuurlijk ook het bekende woord van de Heer Jezus in Johannes 5, vers 43, als hij zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan, maar als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Iemand komt in zijn eigen naam. En ja, ik zeg heel duidelijk, ik geloof niet dat Trump de antichrist is. Maar het is wel opmerkelijk dat hij degene is die voortdurend eigenlijk met zijn eigen naam komt. De naam zet op zijn gebouwen. Eigenlijk alles is ademt de naam Trump. En dat brengt ons dan langzamerhand bij de Trump Tower theologie. En dat brengt ons natuurlijk bij Genesis 11. Genesis 11, daar gaat het over de torenbouw van Babel. Een heel bekend gedeelte. Wat voorafgegaan wordt door toch wel een belangrijke mededeling, namelijk in Genesis 10. Daar lezen wij en Cush, dat was de zoon van Gam, Sem, Gam en Javed. En Cush verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op aarde te worden. Hij was geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. En daarom wordt gezegd als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. En het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel. En uiteindelijk meerdere steden, waar onder andere ook Nineveh. Maar het begin, je zou kunnen zeggen het beginsel, zo zou je het ook kunnen lezen, van zijn koninkrijk, van zijn wijze van heerschappij, dat was dus Babel. Wel, je zou zeggen, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. En dat klinkt eigenlijk wel goed als je het zo even oppervlakkig leest. Maar Nimrod, de bouwer van Babel, en zijn naam betekent rebelleren of laat ons rebelleren, was inderdaad een jager voor het aangezicht van de Heere, maar niet in positieve zin. Het was niet iemand die met zijn pijl en boog het oerwoud in ging en dan af en toe is een bokje schoot of wat dan ook. Ja, misschien zal hij wel eens een bok geschoten hebben. Maar goed, in ieder geval. Het was iemand die voor het aangezicht van de Heer een geweldig jager was. En dat betekent naar mijn overtuiging, ook als we zo ook straks wat verder wat meer over Nimrod gaan lezen, dat hij een grote provocateur was voor het aangezicht van de Heer. Hij was een rebel. En dat die rebellie, die deed hij voor het aangezicht van de Heer. Hij deed dat openlijk. God, die dat ook zo kon aanschouwen. Hij was een geweldenaar. En hier vinden wij het woord gibor. En dat woord gibor komen we onder andere ook tegen in Genesis 6. Ik heb dat even niet geprojecteerd voor jullie staan. Maar daar lezen we in Genesis 6 vers 4 over de giborim. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Dat waren de nefilim, reuzen. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. En dit zijn de geweldenaars van oude tijden, de mannen van naam. Nou, dat woordje geweldenaars, dat is hetzelfde woord wat wij dus ook lezen, ook bij Nimrod. Hij was een geweldenaar. Hij was geweld, dat was zijn motto. En hij was een geweldenaar voor het aangezicht van God. Hij was een jager. En let wel, het begrip jager heeft niet alleen te maken met het jagen op dieren. Maar zo kun je lezen in Jeremia 16 vers 16, kun je voor jezelf misschien even noteren. Dat daar wordt gesproken over jagers en vissers. En daar blijkt het niet te gaan om het jagen op dieren, maar op het jagen van mensen. Sterker nog, daar wordt gesproken over hoe Israël door jagers en vissers, door bruut geweld uit dat land wordt verjaagd. Als een oordeel van God. Flavius Josephus, die bekende Joodse geschiedschrijver in de Antiquities of the Jews, dat zijn geschriften waarin hij de geschiedenissen van het Joodse volk beschrijft. Hij beschrijft daar ook Nimrod, dat is heel, heel bijzonder. En dan schrijft hij dat Nimrod mensen probeerde te overtuigen dat ze hun vreugde en zegeningen niet aan God moesten toeschrijven, maar dat zij zelf de bron waren van vreugde en die bron in zichzelf dus moesten zoeken, zelfverwerkelijking. Vreugde lag niet in God, lag niet buiten de mens, het was in hem. En dat moest dan ook verder tot ontwikkeling gebracht worden. Ik noem deze dingen omdat dat feitelijk ook zo kenmerkend is voor Babel. Want kijk maar eens, als we nou even doorgaan naar Genesis 11 vers 4. Wat zegt men in Babel? Men zegt, kom laten wij. Dat is het collectief. Het gaat niet meer om het individu. Het individu maakt onderdeel uit van het collectief. Hij verliest zijn individuele eigenschappen, zijn kenmerken. Als persoon, maar hij gaat op in de massa, hij gaat op in het collectief. Kom, laten wij voor ons, niet voor God of wat dan ook, nee, voor ons, de mens staat centraal, een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt en laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Nou, Nimrod, laat ons rebelleren. Ja, met name eigenlijk in die laatste woorden. Waarom werd die stad gebouwd? Waarom werd die toren daar gebouwd? Ja, waarom moest daar een naam gemaakt worden? Opdat zij niet over de aarde verspreid zouden worden. Terwijl de Heere heel uitdrukkelijk, tot twee keer toe, één keer aan Adam en één keer aan Noah gezegd heeft, wees vruchtbaar, vervul de aarde. Nee, zegt de mens, wij gaan op één plaats samenwonen. Daar gaan we een stad bouwen. En de top moet in de hemel reiken. Dat is eigenlijk ook zo kenmerkend. De top van die toren, die dus vanuit de aarde wordt gebouwd, die moet dan reiken tot in de hemel. En daar moet de mens, als het ware, verschaft zichzelf toegang tot de hemel. Maar, zo zullen we ook zien, verschaft zich vervolgens ook toegang om ook die hemelse, dat hemelse gezag, die hemelse autoriteit zichzelf toe te eigenen. Want zo staat er ook, laat ons een naam maken. En je weet dat de naam, ja, er was al een naam, de naam van God. Jod, he, waf, he, de naam van de Heer. Je komt hem tegen in de Bijbel. Als die met hoofdletters, allemaal alle letters met hoofdletters worden geschreven, dan weet je, dan gaat het over de naam van God. Maar ik zeg er altijd maar bij, antisemitisme is in feite anti-shame, is anti-naam. God heeft zijn naam aan het volk Israël geopenbaard. Ja, we lezen zelfs dat God zijn naam en in zijn naam zijn wezen ook op dat volk heeft gelegd. En wat doet de mens? Hij maakt zichzelf een naam, een antinaam. Antisemitisme is dus feitelijk, en natuurlijk ook de strijd tegen het volk van God, maar boven alles de strijd tegen het volk van Israël, maar zeg ik altijd, maar boven alles de strijd tegen de God van Israël. Wel nu, als we nu kijken naar de uitspraken weer van Trump, ja, dan zie je eigenlijk dat het één op één te leggen is op Genesis 11. Wij burgers van Amerika hebben ons nu verenigd, laat ons een stad bouwen, hebben ons nu verenigd in een nationale onderneming. Is dat niet opmerkelijk wat Trump hier zegt? Hij ziet eigenlijk dat project ziet hij als een onderneming. Het is iets waar we gezamenlijk als een onderneming, en Trump is natuurlijk ondernemer, gezamenlijke onderneming, ja, verantwoordelijkheid innemen, waar we ons dan ook gezamenlijk in verenigen, om dan ook ons land met die hele structuur die daarbij hoort, dan te bouwen. En dan zegt hij ook nog, samen zullen wij de loop bepalen van Amerika en de wereld voor de jaren die komen gaan. Ik zei al net eventjes aan het begin, die overeenkomsten tussen Obama en Trump, maar Trump die toch hier eigenlijk nog wat verder gaat, niet alleen dat hij zich richt op het hier en nu, maar ook de overtuiging heeft dat de loop, moet je voorstellen, van Amerika en uiteindelijk de loop van de geschiedenis van de wereld, ja, dat die dus in hand ligt van de Amerikaan en in dit geval Trump en degene die dan ook bereid zijn om zich aan hem en zijn gedachtegoed te verbinden. Ook opmerkelijk is wat hij dan ook zegt, hè, of wat we lezen in Genesis 11 vers 6, niets van wat zij zich voornemen te doen zal voor hen onmogelijk zijn. Dat was een van de kenmerken van Babel. De mens was eigenlijk vanaf dat moment tot alles toe in staat. Datgene wat hij zich voornam, die middelen, hè, die werd ook redelijkerwijs verondersteld dat hij dat ook zou kunnen gaan doen. En dat is eigenlijk ook wat Trump ook zegt, we zijn getuigen van een nieuw millennium, hè, dat op het punt staat de geheimen van het heelal te ontsluiten, de aarde te bevrijden van ellendige ziektes, enzovoort, enzovoort. Het ligt alles binnen ons bereik. Misschien heb je Jeremia 44 wel eens gelezen. En vraag je af waar dat nou over gaat. Jeremia 44, wat ons spreekt over de koningin des hemels. Om even kort even de context weer te geven. Het is daar de ballingschap, de Babylonische ballingschap, die heeft plaatsgevonden. En een deel van het volk is gevlucht naar Egypte. En het is opvallend dat dat deel van het Joodse volk dat dan gevlucht is naar Egypte, dat heeft zijn bescherming gevonden bij de God des hemels. Het is zelfs zo, als je dat zo leest, waar dan gezegd wordt tot de profeet Jeremia, wij zullen naar u niet luisteren. Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan. Door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers voor haar uit te gieten. Zoals wij hebben gedaan, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Zie je hoe ver dat verderf is gegaan in die tijd. Toen werden wij met brood verzadigd en hadden wij het goed en hadden wij geen kwaad te vrezen. Wonderlijk, hè? bij die koningin des hemels, daar voelde het volk zich veilig. En zij hadden dan ook de overtuiging dat zolang ze maar die koningin des hemels maar trouw bleven en ook daar hun offers aangaven, dan zou het hun goed gaan. Want lees maar in vers 18, maar van toen af dat wij ermee zijn opgehouden aan de koningin van de hemel reukoffers te brengen en plengoffers voor haar uit te gieten, hebben wij aan alles gebrek gehad en kwamen wij door het zwaard en door de honger om. Het was niet de God van Israël. Het was niet onze zonden die ons eigenlijk in deze benarde positie gebracht hebben. Nee, het hield verband met degene die wij dienden, de godin, of beter gezegd de koningin des hemels. Nou, waar houdt nou die koningin des hemels nou verband mee? Die koningin des hemels houdt verband met, je raadt het al, met Babel. Babel is gesticht door Nimrod. En Nimrod, zo leert de overlevering, maar we vinden dat hier eigenlijk terug, was getrouwd met een zekere Semiramis. En die heeft op zeker moment een bepaalde cultus ingesteld in die Babylonische godsdienst, waarin zij als koningin werd aanbeden. Niet iets nieuws dus, het komt dus al voort uit Babel. Babel heeft dus duidelijk een religieuze component. Babel is niet alleen maar het streven van de mens, maar daar is, zoals we gezien hebben in die toren, waarvan de top tot in de hemel rijdt, ook een heel duidelijk religieuze beleving daarmee verbonden. En dat houdt dus alles verband met dus die koningin des hemels, die cultus van die koningin des hemels. Overigens komen we dat ook verder nog in de Bijbel tegen, bijvoorbeeld de godin Artemis. En die komen we dan tegen in Handelingen 19. En die bekende geschiedenis dat Paulus daar in Efeze dat evangelie predikt. Ja, en dan op zeker moment is daar een zekere Demetrius, de zilversmid. Ja, die ziet zijn handel ineens onderuit gaan. Want wat predikt Paulus? Ja, Paulus predikt dat goden die met handen gemaakt zijn, dat zijn geen goden. En Demetrius die daar tegen in opstand komt. Want Efeze was de stad van de vruchtbaarheidsgodin Artemis. En als je dat ook zo leest, in die laatste versje die we hier projecteren, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. Daar was Demetrius bang voor. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Nou, daar heb je dus die cultus van die hemelkoningin. In dit verband dan Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Maar je hebt ook andere godinnen. Maar dit is dus typisch ook wat we dus ook tegenkomen in Handelingen 19. Het is trouwens heel bijzonder als je dat zo leest, dat op zeker moment dan komt die hele stad daar bijeen, in dat theater, en dan presteren ze het om 2 uur lang uit te roepen, groot is de Artemis van de Efeziërs. 2 uur lang. Een interessante geschiedenis om voor jezelf eens na te lezen. Maar goed dus om dat verband te zien. Misschien heb je wel eens de vraag gesteld waarom binnen het katholicisme de positie van Maria zo'n uitnemende positie is. De moeder van God, zo wordt ze wel aangeduid. Sommige pausen hebben haar zelfs aangeduid als de vierde persoon van de drie-eenheid. Dat is een beetje lastig natuurlijk, de vierde persoon van de drie-eenheid. Maar haar wordt dus goddelijke eigenschappen toegekend, hè? Maria. En ook dat houdt dus verband met dus in feite de godsdienst van Babel.
Ja, want dat zat ik ook te denken, dat was die Semiramis, dat heb ik ooit eens gehoord, dat maakt niet uit. Die had dan, op een gegeven moment, toen was Nimrod overleden of zo.
Ja.
En toen heeft zij...
Ik kom er nu over te spreken. Mag het nog eventjes? Ja. Want dat is namelijk ook een hele interessante.
Ja.
Ja, nee, dankjewel. Je bent goed ingevoerd, dat zie ik wel. Even kijken of die nog doorgaat. Ezechiël 8, Dat is heel opmerkelijk, want daar lezen we over de Tammuz die daar beweend wordt in die tempel. En dan is het natuurlijk de vraag, wie is nou die Tammuz? Nou, inderdaad, jij zei het al even, Tamara. De cultus die daar in Babel is ontstaan, houdt niet alleen verband met Semiramis, maar ook dat zij op mystieke wijze een zoon zou hebben gebaard. En dat zou dan de Tammuz zijn. En die zou dus de zoon van God zijn. En het is opmerkelijk dus dat je dat ook weer terugvindt. Dus ook in Ezechiël 8. Waar dus moet je voorstellen. Die Tammuz. Dan notabene in de tempel wordt aanbeden. Dat is onvoorstelbaar dat de Heere dus eigenlijk Ezechiël de toegang geeft tot die tempel, tot dat heilige gebied daar. En daar dus Ezechiël dat dan ook aanschouwt. En die Tammuz zou dus de verlosser zijn, zeg maar de Messias zijn. Die dus, en daar zie je eigenlijk, en daar gaat het mij natuurlijk vooral ook om weer, hoe Satan de grote imitator is. Het verhaal, of laten we zeggen, wat de waarheid van God, die hij verbastert. En vervolgens eigenlijk in een eigen cultus weer laat terugkomen. Die natuurlijk zo occult is, zo duister is, zo duivels is. Ik geloof persoonlijk dat Babel niet alleen een geschiedkundig verhaal is, gebeurtenis. Dat hebben we trouwens al gezien, hoe dat gedachtegoed van Babel op allerlei wijze ook meerdere religies van deze wereld ook is doortrokken. Maar ik geloof persoonlijk ook dat Babel ook in de eindtijd nog een belangrijke rol zal spelen. En daarover worden we geïnformeerd vanuit het boek Openbaring. Waar gesproken wordt over Babel als een vrouw met op haar voorhoofd een naam geschreven. Het geheimen is het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Wel nu, als wij denken aan hoererij, dan denken wij als eerste denk ik aan hoererij zoals je dat op de Amsterdamse Wallen bijvoorbeeld ze aantreft. Maar hoererij in de Bijbel heeft vooral te maken met geestelijke hoererij. Het feit is dat het grote Babylon straks tot een verschrikkelijke vorm van hoererij zou komen, heeft de betekenis dat het een geestelijke hoererij is. Dat op een gruwelijke wijze eigenlijk de eer van God met de voeten wordt getreden. En dat blijkt uiteindelijk ook wel, de gruwelen van de aarde, de gruwelen die dan ook openbaar zullen worden. Want dan staat er ook, en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Wat mij hier nou zo opvalt, even terzijde, is dat hier staat dat zij dronken is van het bloed van de getuigen van Jezus. De getuigen. Ik denk dat er ook in die tijd ook wel getuigen zullen zijn van Jezus, zoals we dat net ook hebben gezien bij de paus. En degene die daar even zo een getuigenis mochten geven. Daar was ook een christen bij. En die zei ook te geloven in Jezus. Maar weet je waar het er denk ik ook vandaag aan de dag, wat we steeds meer zien dat mensen tegen de hoop lopen, is dat wij de Heer Jezus belijden als degene is die is de weg, de waarheid en het leven. Niet één van de waarheden, niet één van de wegen, niet één van de mogelijkheden om tot God te komen, maar hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik geloof dat er straks dus ook weer een godsdienst zal ontstaan. Eigenlijk alles te maken heeft, allerlei details zoals we die vanavond de revue hebben laten passeren. En waar uiteindelijk de mens in een geweldige, machtspositie zal komen. Maar met gebruikmaking van religie. Ik geloof, en waarom geloof ik dat nou eenvoudig? Omdat het woord van God dat zegt. Dat het eigenlijk een synthese zal zijn, een samentrekking zal zijn van religie en van handel. Want hoe openbaart onthult de mens zijn macht? Dat is door rijkdom. Denk maar ook weer aan Trump. Het is de macht, het is het glimmer hè, en het glitter. Hè, wat heel duidelijk naar voren komt in alles. En zo is het opmerkelijk dat we ook lezen in Openbaring 18. Hè, het koopwaar van Babel. Hè, en dan zie je goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen enzovoort enzovoort. En dan staat er vervolgens en lichamen en zielen van mensen. Het wordt in één adem genoemd. Alle stoffelijke goederen. Het is dezelfde lijst waar vervolgens ook hè, de zielen van mensen en de lichamen en de zielen van mensen eigenlijk ja, in één adem ook worden genoemd. Zij maken daar deel uit. En daar zie je naar mijn overtuiging dat het hier gaat om een gruwelijke degeneratie van de mens. Althans een gruwelijke degeneratie van de mens, van de betekenis van de mens. En moet je voorstellen dat we ook vandaag aan de dag leven met, ja wat is de mens nog? Als je zwanger bent en het komt je niet uit, dan laat je toch abortus plegen. Dat is eigenlijk ten voeten uit zoals vandaag aan de dag ook over het leven wordt gesproken. Of als je uitgeleefd bent, of laten we zeggen als je klaar bent met leven, nou dan trek je toch de stekker eruit. Nou, het is allemaal een onderdeel van dat Babelse denken. En ik denk ook dat er ook straks ook een deel zal zijn van... Ja, van zeg het maar weer een moderne slavernij. En welke mensen betreft het dan? Ja, er zullen een aantal mensen zullen dan geëxcommuniceerd worden. Waarom? Ja, dat zijn degenen die dan niet zullen kopen of kunnen verkopen. Omdat zij het merkteken hè, of de naam van het beest of het getal van zijn naam niet hebben. Zij zullen worden geëxcommuniceerd. Wat dat betreft is het opvallend dat we ook lezen in Joël 3... Als we even de profetie volgen, dat straks ook de volkeren zullen afgevoerd worden naar het dal van Jozefat. En dan zullen daar de heren ook in gericht treden met die volken. En dan staat er ook in Joël 3, zij hebben het lot geworpen over mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer, zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij niet konden drinken. Dus het Babel ten voeten uit. Nou, geweldig dat we mogen weten dat uiteindelijk Babel zal vallen, die grote sterke stad zal ten einde komen. In één uur is haar oordeel gekomen, Openbaring 18 vers 10 en 11. En dan ja, vind ik het zo mooi dat de Heere gezegd heeft dat Jeruzalem de stad is die hij verkoren heeft om daar voor eeuwig zijn naam te vestigen. Denk maar even aan Genesis 11, hè. De mens die zichzelf een naam maakt, door die stad, door die toren. Maar uiteindelijk zegt de Heer, het is niet Babel, maar het is Jeruzalem. En het mooie is ook dat we ook lezen in de Openbaring, dat hemelse Jeruzalem uiteindelijk vanuit de hemel zal neerdalen op de aarde. Precies tegenovergesteld, zoals we dat vinden in Genesis 11. Het zal een mooi zijn, een vreugde voor heel de aarde zal het wezen. En dat zal ook de tijd zijn dat de Heere op de belofte ja, gestand zal doen die hij gegeven heeft aan het volk in Exodus 19. Als zij zijn verbond zouden gehoorzamen, dan zou het volk worden tot zijn eigendom, persoonlijk eigendom. Het is hier het Hebreeuwse woord segula, het zou worden tot een kleinood. En dan zult u mij zijn tot een koninkrijk van priesters. En zo zal straks Israël, althans de bekeerde Israël, tot zegen van de volken worden en Jeruzalem zal de plaats worden waar de volkeren dan ook naartoe zullen stromen. Dit is een oude kaart, ik vind hem altijd heel erg mooi. Dat is een van de eerste gedrukte kaarten die op de wereld is verschenen van een zekere Duitse theoloog Heinrich Bunting in 1581. En het is zo mooi dat hij eigenlijk daar die drie continenten, Europa, Afrika en Azië, hij laat ze, ja, hij drapeert ze om Jeruzalem heen. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En dat zal ook de plaats zijn waar de Heere dan ook de tranen zal afwissen van de ogen van de mensen. De smaad van zijn volk zal worden weggenomen. De sluier die de volkeren omsluiert, waardoor zij eigenlijk ja, dat zicht nooit hebben kunnen hebben op de Heer en zijn woord. Het zal alles weggenomen worden. En dan zal ook Israël ook een metamorfose ondergaan. Want dan zal inderdaad, wat Trump zo graag zou willen zien, zullen die ziektes worden weggenomen. En zal ook inderdaad straks weer ook lezen in Zacharia 14. Als de Heere God koning zal zijn over heel de aarde. Ja, dan zal het ook gebeuren dat daar levend water vanuit Jeruzalem zal stromen tot zelfs naar de Dode Zee aan toe. En die Dode Zee, zo kunnen we lezen ook in Ezechiël 47, die zal weer tot leven komen. En Israël zal dan, zo kon je lezen, veilig wonen. Nou, ter afsluiting, en dit is de laatste slide. Ja, trof mij zo in dat Paulus zegt in Colossenzen 3, dat hij daar spreekt over sommigen. En hij spreekt dan zelfs dat hij daar ook de verdriet over heeft. Onder tranen zeg ik het u, dat sommigen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En ik denk dat dat ook de kern is van vanavond. Het kruis van Christus, daar gaat het om. Daar is die oude mens gestorven. Daar is dat oordeel voltrokken. Over die oude mens. Daar heeft het bloed der verzoening gevloeid. En op grond daarvan kunnen wij ook in gemeenschap met God komen. Dat had nog, denk ik, nog niet gezegd, maar een van de uitspraken van Trump is geweest dat hij zei: ik heb nooit iemand om vergeving gevraagd. Ook God niet, moet je voorstellen. Wat een hoogmoed. Wij mogen weten dat we gekocht en betaald zijn door het kostbaar en dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar laten we ons er tegelijkertijd ervan bewust zijn dat er ook vijanden van dat kruis zijn. En dat die vijanden van dat kruis hun claim ook leggen op deze wereld. Maar wij hoeven geen aardse dingen te bedenken. Maar zo zegt Paulus, en daar sluit ik dan ook mee af, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen.